Welkom bij Langman de podcast. Fijn dat je luistert. Dit is deel 3 over de moord op Toon de Priel.
Dit is het nieuws van 3 juli 2008. In Duitsland is gisteren het proces van Sven Stamm uit het Duitse Parchim gestart. De man is de hoofdverdachte in de moord op het Turnhoutse gemeenteraadslid Toon de Priel. Die werd op 8 november 2004 op brutale wijze vermoord op het strand van Katwijk.
In het vorige deel hoorde je hoe de feiten zich hebben afgespeeld en hoe de twee daders uiteindelijk na een wilde achtervolging zijn aangehouden. In dit derde deel vertelt Dominique over het verloop van de rechtszaken tegen de twee daders, waarvan de Nederlandse Ira Doendang in Den Haag werd berecht en de Duitser in Schwerin, Duitsland. Het zou een lang proces worden met ups en downs.
Ja, ik weet, de zitting in Nederland in Den Haag was raar. Voor ons raar in die zin, omdat in Den Haag, in Nederland, stond alleen die Nederlandse dader terecht. Ja. Die dus een mededader is. Uiteraard is hij niet degene die de zwaarste feiten heeft gepleegd. Maar wat ik hem het zwaarste aanreken is, hij kon wel weten wat er is gebeurd. Ja. Hij had wel gezien dat hij een andere een mes had. Hij had wel gezien, hij wist dat hij een andere een moord had gepleegd. Hij wist wel hoe ver het kon gaan. En hij heeft niks gedaan. Nee. Dus dat is hetgene wat in mijn ogen, dat is schuldigs verzuim. Hè. Dus daar zou je toch wel flink gestraft voor kunnen worden. Die had dan een prodeo-advocaat. Die vreemd genoeg eigenlijk ook een beetje, ik zal nu niet zeggen inhoudelijk stond te sukkelen, maar die was heel een tijd zo om de drie woorden moest hij een slok water hebben en die kwam heel moeilijk uit zijn woorden. Dus dat was een heel stuntelig pleidooi. Waarin hij dan ook nog eens aanhaalde dat mijn vader toch nog een kans had gehad om te overleven. Want hij moest aan de zee ingaan, maar wat verderop waren lichten te zien van een stad in de buurt. Dus als hem die richting was opgezwommen, had hij zich toch nog uit de voeten kunnen maken. Ja. Nu, dat is wat een advocaat moet doen. Hè? Die moet zijn partij verdedigen. Maar de rechtbank volgde dat. De rechtbank had zoiets van, ja, inderdaad, dat is nog wel. Dus zag dat dan toch wel als een verzachtende omstandigheid voor die beklaagde. En die heeft dan in eerste aanleg 8 jaar gekregen. En dat was een bittere pil voor ons. Nu niet die 8 jaar, want ik ben niet van zware straffen en dit en dat. Ik bedoel, daarvoor hebben we rechtbanken om een strafmaat te bepalen. Maar inderdaad, dat uiteindelijk wat hem ten laste werd gelegd of waaraan hij schuldig werd bevonden, dat daar nogal licht over werd gegaan. Dat deed zij, dat is zeer. Ja, dat is een zware dag. En het gekke is dat hij dan zelf nog in beroep is gegaan. Dus dat is dan in beroep opnieuw voorgekomen. En ik heb toen, uit een soort van een wanhoopsdaad is veel gezegd, maar ik had zoiets van, ik moet iets doen. Ik heb toen zelf een brief gemaakt voor een openbare aanklager, omdat ik zelf het dossier ook kende, omdat ik alles gelezen had. En omdat ik ook merkte toen hij zijn aanklacht uiteenzette, dat hij gaten had laten vallen. En dat hij juist wat ik net zei die Ira Doendang kon wel weten wat mijn vader boven het hoofd hing. Hij had dat mes gezien. Dat bijvoorbeeld vind ik een cruciaal element. Ja. Dat was nergens aan bod gekomen. Dus dat soort dingen had ik opgelijst in de hoop van dat hij daar iets mee zou doen. Ja. Ik weet niet of het door mijn brief was of dat hij zich dan de tweede keer beter had voorbereid, maar toen kwamen die elementen wel boven. En dat heeft ertoe geleid dat hij dan in beroep 12 jaar heeft gekregen.
In hoger beroep kreeg de Nederlander Toendang dus 12 jaar. Je kunt je afvragen hoeveel jaren opsluiting genoeg zijn voor zo'n gruweldaad. In Duitsland liep het echter anders af voor Sven Stamm.
Die heeft, dat is dan een paar jaar later voorgekomen in Duitsland. En daar zijn eigenlijk die twee moorden eigenlijk samen in één vonnis, zeg maar, genomen. En hij heeft dan levenslang gekregen met daarbovenop nog... Ik ben de termen kwijt, maar er zijn Duits recht voorziet nog twee verzwarende maatregelen die er bovenop kunnen gelegd worden om eigenlijk de kansen op vervroegde vrijlating te minimaliseren of om dat praktisch uit te sluiten eigenlijk.
Deze dader zal dus nooit meer op vrije voeten komen. En als je dan tijdens zo'n rechtszaak een lange tijd in dezelfde ruimte doorbrengt met die daders, heb je dan enig teken van inkeer of berouw gezien?
Eigenlijk niet. Nee. En de recherche heeft er ons voor gewaarschuwd. Van je moet dat niet verwachten. Dat zo'n gasten zijn daar niet toe in staat. Nee. Ik vind dat wel belangrijk voor mezelf, dat ik die heb kunnen zien. Dat je daar een beeld van hebt, dat je daar een gezicht op kunt plakken. Ik hoopte, natuurlijk in Rotterdam heb ik oogcontact gezocht. Omdat je toch wilt laten voelen van, hé gast, je beseft toch wat jij ons hebt aangedaan. Maar ja, dan voelde van zijn kant, die was de hele tijd... Allee, die heeft nooit in de zaal gekeken of die probeerde dat te ontwijken. In Duitsland was het anders, omdat in Schwerin, dus dat is de Duitse stad waar die zitting plaatsvond, daar waren ze het gerechtsgebouw aan het renoveren. Dus die zitting vond plaats in zo, van die prefab, zoals soms ook klaslokalen maken en zo, van die prefab-containers ingericht als zittingzaal. Wat ertoe leidde, en dat was wel even schrikken, dat hij dus na die zitting niet apart kon weggeleid worden. Dus het gekke was, ik zit op een gegeven moment in de inkomhal van die rechtbank en langs mij passeert dus die dader, uiteraard met twee agenten en geboeid en zo, maar echt, die kwam vlak voor mijn neus langs, dus dat is een heel maf gevoel. En het is kinderachtig wat ik nu ga zeggen, maar ik heb mij achteraf beklaagd dat ik toen niet de tegenwoordigheid van geest had om mijn voet uit te steken en die te doen struikelen dat hij op zijn gezicht zou gaan. Hij was geboeid aan zijn handen en aan zijn enkels. Ja. Dat zou dan een soort van... Ja, hoe moet je dat noemen? Ja. Op een kinderlijk niveau is dat dan een kleine overwinning of zo. Ja. Maar ja, in het grote geheel der dingen maakt dat allemaal geen verschil. Hè?
Nee. De daders zijn nu opgepakt. De straffen gekend. En dan? Hoe ga je dan verder? Hoe pak je de draad dan weer op nadat er zoiets gebeurd is in je leven?
Ja, ik vind dat een hele moeilijke om op te antwoorden. Ik denk vooral omdat dat niet bewust gebeurt, gaandeweg. Misschien eerst over die strafmaat. Ik vind... want ik heb mij ook toen geërgerd aan mensen die zeggen van geen straf is en ze zouden ze moeten opknopen en dit en dat. Ik geloof daar niet in. Ik geloof sowieso niet in dat meer repressie zou leiden tot minder misdaad. Volgens mij werkt het zo niet. Dus wat straffen betreft of strafmaat betreft, denk ik van ja, daarvoor bestaan rechtbanken. Die kunnen dat beter beoordelen dan wij, dus laat die dat ook maar doen. Het geeft wel een zekere voldoening, zeg maar, of rust, misschien is dat een beter woord, dat de hoofddader in Duitsland de zwaarste straf heeft gekregen die er mogelijk is in Duitsland. Dus meer kun je ook niet verlangen. Dus dat geeft dan wel een zekere... dat helpt wel om dat aspect wel neer te leggen. Dat je wat die rechtszaken betreft ook niet, dat er niet iets onvolkomen of onaf blijft hangen. Ja, en voor de rest, je raapt jezelf bij elkaar en je probeert terug je leven op te pakken eigenlijk, hè. Ik had vrij snel de reflex ook van... Kijk, hij is dood. Dat is verschrikkelijk. Dat doet pijn. Maar ik leef nog. Dus ik vind het ook mijn taak om nu... om dat leven nog wel te leven. En daar nog te proberen iets van te maken. En niet het zo te laten gebeuren dat die twee gasten nog een ander leven hebben verknoeid. Eigenlijk. Dat dit nu de rest van mijn leven volledig gaat bepalen. Tegelijkertijd is dat iets dat blijft je meenemen. Hè? Dat wordt een deel van jezelf. Uw koers verandert. De manier waarop je in het leven staat verandert wel een beetje. Omdat ik... Ja, vroeger, en zo zijn we ook wel opgevoed, hè, van ik noem het maar wie goed doet, goed ontmoet. Hè, dat is zo... En dat blijkt dan echt niet zo te zijn. Hè. Het blijkt allemaal willekeur te zijn. Dus dat is wel een besef dat ineens heel hard binnenkomt. En dat doet ook iets met hoe je vanaf dan je leven gaat leiden. Ook mensen rondom je. Dat je van sommigen ziet wat ze waard zijn of niet waard zijn. Dat je ook soms makkelijker mensen die dan, laat ik zeggen, niet goed voor mij zijn, dat ik die ook makkelijker achter mij kan laten. Dat zijn eigenlijk wel dingen die veranderen. Dus daarmee bedoel ik, de koers van je eigen leven verandert wel. Ja. Of hoe je in het leven staat. Ik herinner mij dat ik toen heb gezegd van, ja, nu snap ik Sartre. Van, hè? De absurditeit van het leven.
Dan komt er toch een wending in je leven waar je vroeger nooit aan dacht. Door zo'n ingrijpende gebeurtenis kun je tot nieuwe inzichten komen. Een voorbeeld is dat Dominique ervoor gekozen heeft zich in de wereld van gedetineerden te verdiepen en er daadwerkelijk iets mee te doen.
Ik heb... De voorbije jaren ben ik een paar keer in gevangenissen dit verhaal gaan doen aan gedetineerden. Dat is eigenlijk gekomen op vraag van de Rode Anthraciet. Dat is een VZW die werken met gedetineerden. Die doen culturele en sociale projecten sportprojecten met gedetineerden. En die hadden een soort langer traject met een kleinere groep. Telkens. En één onderdeel daarvan was slachtofferconfrontatie. Dus dat iemand vanuit de slachtofferpositie zijn of haar verhaal doet aan die gedetineerde. En dat is eigenlijk vanuit de optiek dat men ziet van, ja, die gasten die hebben feiten gepleegd, die zitten daarvoor en die vinden dat rot voor zichzelf. Maar de meesten hebben niet in de gaten dat er nog een andere partij is. Ja. Die ook leidt onder die feiten. Die daar schade van heeft, die daar verlies van heeft. En dat is eigenlijk de insteek eigenlijk van die slachtofferconfrontatie. Niet dat ik daar met die intentie moet gaan praten. Ik doe daar gewoon mijn verhaal. En achteraf is er een gesprek. Of kunnen die nog vragen stellen of zo. Maar het mooie is dat je dan toch wel merkt dat je af en toe wel eens iemand bereikt.
Ja.
Dat je echt wel ziet aan zo iemand dat daar een cent valt. En dat maakt dat dan toch wel waardevol. Want het is ook wel heftig voor mezelf om daar door te gaan. Tegelijkertijd ook goed. Noem het louterend. Omdat het is een stevig verhaal. Hè? Dus het is niet een soort verhaal waar je in de dagelijkse conversatie mee afkomt. Ik vind dat zelf ook lastig om daarover te beginnen. Als ik in nieuwe groepen kom een tijd lang... ben dan gaandeweg van werk veranderd. Dus je komt in een nieuwe werkomgeving, nieuwe mensen en je leert elkaar kennen en zo. Maar dat verhaal heb ik daar nooit in groep verteld. Omdat als je dat op tafel legt, dat is baf.
Ja.
En dan, ja, mensen weten dan ook niet goed hoe ze moeten reageren en zo. Dus dat is vervelend. En daarvoor zijn zo'n momenten, hè, die keer dat ik dat dan in de gevangenis heb gedaan, dan toch weer goed of zo, dan kan je het er nog eens laten zijn.
Ja.
Dan ga je er helemaal door. Dat doet dan ook weer een beetje zeer, maar het kan er nog eens zijn. En dat is er dan ook wel goed aan voor mezelf.
Dit verhaal illustreerde in krachtige vorm hoe je door een samenloop van omstandigheden, of anders gezegd, door op het verkeerde moment op de verkeerde plek te zijn, je in een onomkeerbare situatie kunt belanden. Als je hier als buitenstaander naar luistert, is het nauwelijks voor te stellen hoe iemand dit een plaats kan geven in het dagelijks leven. Dominique geeft ook aan dat zelfs tv kijken nooit meer hetzelfde is.
Nee, wat ook wel raar was die eerste periode, en dat slijt gelukkig gaandeweg, is zo crimis op tv, politieseries, misdaadseries, Midsommar Murders, dat soort toestanden. Dat is echt te veel op zo'n moment. En op zo'n moment is dat ook heel raar om vast te stellen dat dus in feite ook, dat moordverhalen amusement kunnen zijn. Ja. Wat het in wezen is in zo'n dramaseries. Gaandeweg leert je daar terug mee omgaan, maar in het begin is dat te veel om binnen te pakken. Dat is nog zoiets. Hè. Je bent eigenlijk heel gevoelig. Ik weet, voor de begrafenis had ik dan zelf een tekst geschreven en de inkt van de printer was leeg. Dus ik moest naar de Carrefour om een nieuwe... En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik buiten kwam. Of dat ik onder de mensen kwam. En dat is heel raar om te ervaren dat als je in die volle supermarkt staat, dat ten eerste dat gewoon doorgaat, dat leven, terwijl je eigen leven helemaal overhoop staat. Maar ook die aanwezigheid van zoveel mensen en zoveel prikkels is op dat moment heel veel. Dus dan wil je zo snel mogelijk terug naar je huisje en deur dicht en stil en laat me gerust. Dat zijn zo... Ja, dat is... De eerste periode ben je eigenlijk heel kwetsbaar. En dat gaandeweg gaat dat gelukkig wel weg.
Je hebt geluisterd naar deel 3 van Langman de podcast over de moord op Toon de Preeuw. In het volgende deel krijgen we onder meer te horen...
En wat gaan ze nu doen? Dus Toon verstond wat er gezegd werd en Toon verstond dus daar al. Dan de Duitser zei, ja, we maken hem af.
De verslagenheid in Turnhout is algemeen. De gevoelens van respect en dankbaarheid zullen de herinnering aan Toon in ere houden.
Bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat je er bij de volgende aflevering weer bij zult zijn. Deze podcast is een productie van Antwerp Podcast Service. Techniek en regie is van Lil Eussi. Bedank aan Dominique de Preeuw, Mieke Paulussen en Peter Manen. Ik ben Deborah Langman. Fijn dat je luisterde en tot de volgende.